Wij openen de Bijbelgemeente bij 2 Kronieken 30 deze middag. 2 Kronieken 30 en lezen de eerste 11 versen. Twee Kronieken 30 is de schriftlezing, de eerste 11 versen van het hoofdstuk. Wij lezen daar Gods woord als volgt, 2 Kronieken 30 vers 1. Daarna stuurde Hizkia boden naar heel Israël en Juda. En hij schreef ook brieven aan Efraïm en Manasse dat zij naar het huis van de Heere in Jeruzalem moesten komen om voor de Heere, de God van Israël, Pascha te houden. De koning had immers met zijn leiders en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Pascha in de tweede maand zou houden, want zij hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had. Deze zaak was goed in de ogen van de koning en in de ogen van heel de gemeente. Zo stelden zij vast dat men door heel Israël, van Beersheba tot Dan, een oproep zou laten uitgaan dat zij moesten komen om in Jeruzalem het Pascha te houden voor de Heere, de God van Israël. Want zij hadden het lange tijd niet gehouden zoals het voorgeschreven was. De ijlboden gingen door heel Israël en Juda op weg met de brieven van de hand van de koning en zijn leiders, overeenkomstig het gebod van de koning. Zij zeiden: Israëlieten, bekeer u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Dan zal hij terugkeren tot de ontkomenen die van u overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië. En wees niet als uw vaderen en als uw broeders die aan de Heere, de God van hun vaderen, ontrouw waren, zodat hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, zoals u ziet. Wees nu niet halsstarrig, zoals uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom naar zijn heiligdom dat hij voor eeuwig geheiligd heeft. En dien de Heere, uw God. Dan zal zijn brandende toorn zich van u afkeren. Want als u zich tot de Heere bekeert, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen. De Heere uw God is immers genadig en barmhartig en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot hem bekeert. Zo trokken de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe, maar men lachte hen uit en bespotte hen. Maar toch vernederden sommigen van Aser, Manasse en van Zebulon zich en kwamen naar Jeruzalem. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de verkondiging is genomen uit 2 Kronieken 30, het 8e vers. Met name die drie kernwoorden die naar voren springen als vanmiddag de uitnodiging naar ons allen toekomt. Geef de Heere de hand, kom naar zijn heiligdom en dien de Heere uw God. We zullen vooral focussen op die drie imperatieven, die drie bevelen, die Gods uitnodiging voor het nieuwe jaar heel nadrukkelijk onderstrepen. Gemeente, jongens en meisjes, u krijgt vast wel eens een uitnodiging in allerlei vormen. Als ik aan de kinderen denk, ik kijk naar jullie vanmiddag, dan heb je vast wel eens een uitnodiging gehad om een verjaardagsfeestje bij te wonen. Een van je klasgenootjes die overhandigde jou een envelop met een kaart en daarop stond op: beste, om je naam, ik nodig je uit voor mijn feestje op woensdagmiddag. Je wordt weer thuis gebracht. Nou, dan ben je toch heel blij, hè? Als je een uitnodiging krijgt. Als je ergens mag komen. En dat is voor de grote mensen niet anders. Soms voelen we ons zelfs vereerd. Als we een uitnodiging krijgen van iemand om een jubileum of een ander feest mee te maken. En we zetten de kaart prominent op tafel of ergens anders. We hangen hem aan het prikbord. Een uitnodiging gekregen. En we zullen er zijn. En als er in de agenda wat gewijzigd moet worden, wat geannuleerd moet worden, dan doen we dat. Maar al te graag, want bij zo'n feest, daar wil je toch bij zijn, tenminste. Je moet natuurlijk een hele goede reden hebben om er niet te zijn. Om verstek te laten gaan. Om je af te melden. Dat kan natuurlijk wel. Maar dan alleen als het steekhoudende redenen zijn. En anders wijkt alles zo'n beetje. En zijn we er. En nemen we deel aan het feest dat is georganiseerd. En delen we in de vreugde van de gastheer en van de gastvrouw. Die ons uitnodigen. Nou gemeente, het is de eerste zondag van het nieuwe jaar. En ik heb een uitnodiging voor u. Nee, de Heere zelf heeft een uitnodiging voor u. En hij overhandigt hem. Daarom ben ik uit Apeldoorn hier naartoe komen rijden. Om die uitnodiging namens mijn zender u en jou te overhandigen. Een uitnodiging van formaat. Wat zoveel wil zeggen als... Je moet wel heel goede redenen hebben om die uitnodiging af te wijzen. En je moet je zelfs afvragen of er wel redenen zijn om die uitnodiging af te wijzen. Die grote, grootse uitnodiging. Geef de Heere de hand. Kom tot zijn heiligdom. En dien de Heere. Die drie woorden, werkwoorden, die staan centraal in de preek. Nou, dat kunnen we allemaal onthouden. Komt rechtstreeks uit de tekst. 2 Kronieken 30 vers 8. Geef, kom en dien. De uitnodiging van formaat. Eerst dus het woordje geef. We vragen ons eerst maar af, wie is er eigenlijk aan het woord? U hoorde net dat ik twee dingen zei. Ik ben uit Apeldoorn komen rijden om u de uitnodiging te overhandigen. Maar direct in één adem eigenlijk, zei ik erbij. De Heere zelf heeft de uitnodiging voor u gereed. Nou, als we vanmiddag de vraag stellen, wie is er aan het woord, wie geeft die uitnodiging aan het volk van Israël, kun je er eigenlijk twee dingen op zeggen. En die twee antwoorden zijn allebei goed. Natuurlijk, het is Hizkia. Hizkia is degene die de motor is achter het versturen van die uitnodigingen en daarom zendt hij ijlbodes, mooi woord hè, ijlbodes. Mensen die met haast die uitnodiging moeten overhandigen, adresseren. Daarom zendt Hizkia ijlbodes door het land, lopers, zegt de Statenvertaling, die hier en daar de uitnodiging overhandigen. Nee. Ze overhandigen niet hier en daar een uitnodiging, omdat Hizkia heel minutieus geselecteerd heeft wie een uitnodiging zal krijgen en wie niet. En zo doen wij dat natuurlijk. Hè? Wij nodigen niet een hele klas uit, tenminste. Dan zegt je moeder, nou nee, 5, 6, 7 hooguit. Niet de hele klas, dat kan toch niet? Een paar. En zo doen wij dat ook bij het uitnodigen. Ter gelegenheid van een jubileum, wij nodigen niet het hele dorp uit. Wij nodigen selectief mensen uit. Die behoren tot onze inner circle. En nog een paar mensen eromheen. Maar wij kiezen, wij selecteren. Hizkia stuurt de ijlbodes het land in. Niet selectief. Niet hier en daar, niet deze en gene. Maar iedereen. Alle stammen. En dan te bedenken dat de scheuring inmiddels werkelijkheid is geworden, hè, tussen de 2 en het 10 stammenrijk. Hizkia trekt zich daar even zo gezegd niets van aan. En laat die uitnodiging het hele rijk doorgaan. Nou, dat is een prachtige uitnodiging natuurlijk. Hè, als je zo'n kaart ontvangt, geef de Heere de hand. Kom tot zijn heiligdom en dien de Heere. Schitterend. Wat denkt u, zal dat aankomen, zo'n uitnodiging? Eigenlijk moeten we nu iets weten van de achtergrond, hè, van de context van de tekst. 2 Kronieken 30 maakt deel uit van een aantal hoofdstukken die gaan over het leven van Hizkia. Die jonge koning, die vrome koning, die wandelde met de Heere, terwijl hij een kind was van zijn goddeloze vader Achas, die zijn kinderen aan de Moloch offerde. Aan de afgod. Hizkia is iemand in wie de Heere gewerkt heeft. En dan te bedenken dat dat gebeurt in een tijd die ontzettend geesteloos is. Ik zal u daar iets van proberen te schetsen voor de achtergrond. En dat maakt deze uitnodiging die wij vanmiddag lezen alleen maar bijzonderder. Hizkia wordt koning in een geesteloze tijd. U zou in uw Bijbeltje even met mij mee moeten bladeren naar hoofdstuk 29 en dan het 7e vers. Twee Kronieken 29 vers 7, daar staat, ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten. Het gaat hier over de tabernakel, de tempel. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Daarom rustte de grote toorn van de Heere op Juda. Het is een geestelijke puinhoop in Israël. De tempel is niet meer in gebruik, functioneert niet meer. Het leven met de Heere, de feesten, ze functioneren niet meer. In 2 Kronieken 30 gaat het over het Pascha. Dat functioneert niet meer. Dat is geen onderdeel meer van het volksleven, van het religieuze bestaan van Israël. En dat is ontzettend, ontzettend ernstig. Dat is ook een thermometer van het geestelijk peil. Als het Pascha niet gevierd wordt, als er niet meer herdacht wordt wat God voortijds aan dit volk heeft bewezen. Namelijk door het uit Egypte te verlossen en het in de woestijn te leiden naar het beloofde land. Ja, dan is er wel iets mis. Goed mis. En dat is ook zo. Het volk van Israël is godsdienstig gezegd op sterven na dood. Het is echt een hele donkere, neerslachtig wordende tijd. Om neerslachtig van te worden. En dan koning. Koning die God wil dienen. Weet je wat het ergste is? Het is een donkere tijd. Maar het volk van Israël beleeft dat helemaal niet als een donkere tijd. Misschien is dat het grootste probleem wel. Dat er niemand lijkt te zijn die er ook maar een traan om laat. Dat de tempel niet meer functioneert. Dat God niet gediend wordt. Dat niet gevraagd wordt naar de Heere en naar zijn sterkte. Maar dat het leven geleefd wordt. En ieder doet zijn ding. Het leven voor het vaderland weg. Het leven is plat, horizontaal geworden. En die verticale dimensie is compleet weggevaagd, zo lijkt het. En dan die uitnodiging. Gemeente, wat denkt u? Is dat niet een beetje overmoedig van Hizkia? Moet je toeschrijven aan zijn jeugdigheid, onbezonnen, veel vuur, weinig licht, zeggen wij dan. Hè? Grote plannen, grote idealen. Maar ja, Hizkia, dit heeft natuurlijk geen enkele zin. Hè? Jij kunt wel een uitnodiging gaan versturen. Maar ja, als niemand op God zit te wachten en niemand God zoekt. Wat wil jij dan bewerken? Die uitnodiging, gemeente, is natuurlijk niet het enige wat Hizkia doet, hè. In de vorige hoofdstukken lezen we iets meer over wat Hizkia doet. En eigenlijk zeg ik het dan verkeerd. Want Hizkia is niet bezig om de boel op te peppen en weer nieuw leven in te blazen. Hizkia begint niet ergens aan. God begint ergens aan. En hij gebruikt, zoals altijd, mensen. Als God een reformatie bewerkt in je leven, bewerkt in een gemeente, een revij doet ontstaan in een land, in een volksdeel, dan gaat dat altijd door middel van mensen. Kijk maar in de geschiedenis van de kerk. En Hizkia is daar een heel mooi oud-testamentisch voorbeeld van. Dat hij niet ergens aan begint en zich uiteindelijk verteelt. Maar dat God ergens aan begint. En zo gebruikt hij Hizkia om orde op zaken te stellen. Allereerst, en daar ga ik nu niet uitvoerig op in, maar als u die hoofdstukken zou lezen, zou u daar ook achter komen. Allereerst de tempel weer te reinigen. En de offerdienst en de priesterdienst weer in te stemmen. En alle afgoderij die er is gekomen, zoals het aanbidden van de koperen slang, daar leest u ook van in deze hoofdstukken. Om dat weg te vagen. Daar begint hij. Dat is het meest nodig. Kinderen, als je... Jullie hebben vakantie gehad, hè, als je op school zit. Nou, misschien mag het dan net iets meer thuis, hè? Bij ons wel. Bij ons mag het dan net iets meer. Er mag net iets meer speelgoed over de vloer uitgestrooid worden, want we hebben toch vakantie. Maar ja, aan het eind van de middag, dan is het toch tijd om op te ruimen. En dat zal bij jullie ook wel zo zijn. Dan zeg je moeder, nu gaan we opruimen. Maar het is zo'n rommel geworden. Het huis ligt van boven naar beneden vol met speelgoed. Van de zolder tot de keuken en de kamer toe. Ja, waar moet je beginnen? Nou, zeg mama dan, we beginnen daar waar het meest nodig is. In de keuken dus, hè? Daar moet ik straks gaan koken. Ik begin daar maar, keuken, kamer en zo naar boven toe. En dan alles opgeruimd, voordat we gaan eten. Hizkia begint bij het huis van de Heer. En dat zie je een beetje doorschemeren in de uitnodiging. Hè? Geef de Heer de hand en kom tot zijn heiligdom. Dat heiligdom wat weer klaar is. Wat weer hersteld is. Wat God geheiligd heeft tot in eeuwigheid. Jullie hebben er niets mee gedaan met dat heiligdom. Jullie hebben het laten ontwijden. Jullie hebben er een rommel van gedaan, maar ik heb dat heiligdom tot in eeuwigheid geheiligd. En ik ga ervoor zorgen dat er weer mensen naartoe komen. Nou, dan gebruikt God een gewoon middel. Een gewone man, koning Hizkia, die een gewone uitnodiging wordt verstuurd, middels die elbodes. En je moet je dat zo voorstellen, hè? Die elbode die gaat naar mensen toe, naar misschien wel een stamhoofd toe, en die overhandigt die uitnodiging, die leest hem hardop voor. Dit is de uitnodiging, namens Hizkia, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom en dien de Heere. Nou, daar is geen woord Frans bij. Het is klip en klaar. Want als God uitnodigt, wat God spreekt, dan spreekt hij niet onduidelijk. En dat is nog zo. Een wederdienaar van het woord. Die het duidelijke spreken van God onduidelijk maakt. Die het duidelijke spreken van God ontkracht. Die het duidelijke spreken van God wazig en verwarrend gaat maken. En hoe dan ook ingekleed. Gemeente, ik hoef u niet uit te leggen, denk ik, wat God, wat Hizkia in deze uitnodiging aan het volk van Israël en vanmiddag aan ons zegt. Dat is toch wel duidelijk, of niet? Nou, ik kan me voorstellen dat er iemand zegt, ik kijk er eigenlijk van op. Het verrast mij, nu ik wat weet van de achtergrond en van de ongehoorzaamheid van het volk van Israël en van de religieuze toestand, dat God dit zegt. Hoe is het mogelijk dat God dit nog zegt? Verwonder je je mee vanmiddag in je kerkbank? Geef de Heere de hand. Ja, waar zijn de handen van het volk dan? Die zijn met alles bezig geweest, behalve met het dienen van God, hoor. Geef de Heere de hand. Weet je wat dat betekent, gemeente? Dat die hand van de Heere blijkbaar uitgestrekt is. He, want als, stel er komt visite bij jou thuis en de persoon die over de vloer komt, die zegt tegen jou, geef me zijn hand. Nou, dan doet die persoon eigenlijk al zo, hè. Die steekt zijn hand uit, jij hoeft alleen nog maar je hand erin te leggen. Als iemand tegen jou zegt, geef mij een hand en ik ga met zijn hand op de rug staan, wat denk je dan? Nou, die man neemt mij in de maling. Gemeente, als dit hier staat, hè, durven wij dan te geloven dat Gods hand uitgestrekt is? Geef de Heere de hand. God hoeft niet die hand uit te strekken, die is al uitgestrekt. Jesaja zegt het later zo, hè. Ik heb mijn handen uitgestrekt de hele dag tot een wederstrevig volk. Dat betekent een tegenstribbelend, hardnekkig, dwars, ongehoorzaam, eigenwijs, bedweterig volk. Wat het heel goed weet. Maar God opzij schuift. Geef de Heere de hand. Misschien is het u opgevallen, maar ik sla eigenlijk een klein stukje van de tekst over. Wees nu niet halsstarrig, zoals uw vaderen. Daar begint het eigenlijk mee, hè? En in vers 7 ook al. Wees niet als uw vaderen en als uw broeders, die ontrouw waren. Wees nu niet halsstarrig. Dat zijn ze dus wel, hè? Het volk van Israël is halsstarrig. Wat is halsstarrig? Nou, als u kinderen hebt, dan weet u denk ik wel wat dat is, hè? Halsstarrig zijn. Wat ben je ook koppig, zegt je vader soms tegen. Maar het is beter dat hij dat denkt en niet uitspreekt, maar dat dwars, hè? Bijvoorbeeld, je wilt je moeder niet aankijken. Of je moeder zegt tegen je, kom eens hier. Ik moet wat tegen je zeggen. En je weigert om te komen. Halsstarrig is dat. Niet doen wat je moeder vraagt. Al is het op zo'n lieve, zachtmoedige toon. Toch daartegen ingaan. Nou, zo zitten we in elkaar, gemeente. Als het gaat om God. Nou, en dat is een nieuw jaar. En dan zijn wij geen grammetje veranderd wat dat betreft. Ja, als je zonder God leeft, dan is dit blijkbaar je toestand. Want dit is niet even een tekst die ik nou uit de Bijbel pak. En ja, toen was dat volk halsstarrig. Nee, dit zijn wij. Kijk hoe Adam zich presenteert, hoe die reageert als God hem roept. Komt hij tevoorschijn, schuldbewust en verslagen? Hij blijft zitten waar hij zit en hij gaat zich nog verdedigen ook. En hij gaat schuiven met de schuld. Zo zitten wij in elkaar. Heb je last van dat je zo in elkaar zit? En misschien wel een kerkbank aan het verslijten bent, hè? Zo ben je en er zit maar geen verandering in. Er zit maar geen beweging in. Nou, dan hoop ik dat je vanmiddag het ziet voor het eerst. En God heeft zijn hand nog steeds uitgestrekt. Geef mij je hand. Dan gaan wij naar onze hand kijken. Maar God zegt nee, ga nou eerst maar eens naar mijn hand kijken. Want weet je, mijn hand zegt iets over mijn hart. Als ik mijn hand uitstrek, laat ik eigenlijk mijn hart spreken. Zeg ik eigenlijk wat ik op mijn hart heb. Ik wil jullie terug. Ik wil jullie trouwen. Jullie zijn mijn volk. Jullie plegen overspel, maar ik wil je terug. Al heb je met veel mensen, veel afgoden overspel bedreven. Ik wil je terug zoals je bent.
En je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Geef mij die hand.
En vanmiddag gaat u letten op uw hand en u zegt, oh, wat heb ik met die hand allemaal niet uitgehaald? Wat hebben mijn handen al niet vastgehad? En waar zijn die handen al niet naartoe gegaan? Wat hebben die vingers van mij al niet ingetikt? Als ik naar mijn handen kijk, ik schaam me. En weet u wat mijn reactie is op zo'n uitnodiging? Nou, ik moet eerst mijn handen wassen. Maar ik krijg het nooit af. Handen wassen is onze reactie op een uitgestoken hand. En dat is natuurlijk in het dagelijks leven wel goed, hè. Als kinderen buiten hebben gespeeld en ze komen binnen en opa en oma zijn op bezoek. En u hebt de gewoonte dat de kinderen dan de hand geven aan opa en oma. Dan zegt u niet, nou ja, geef die smerige hand maar aan opa en oma. Zeg toch maar je opa en oma. Eerst naar de keuken, handen wassen en dan een hand geven. Nou, dat is heel logisch. Zo logisch dat wij denken dat in onze verhouding tot God dat ook moet gaan gebeuren. Wij moeten onze handen gaan wassen voordat wij onze handen in de hand van God kunnen leggen. En dan gaan we toch een beetje voorwaarden stellen. Hè? Dan gaan we ons een beetje beter proberen voor te doen dan we zijn. En dat is funest voor het aangaan van een relatie, jonge mensen. Misschien weet jij er alles van. Als jij, als de ander zich beter voordoet dan hij, dan jij bent. En je moet altijd maar op je tenen lopen. Kun je dan spreken van een relatie? Nou, dat gaat na korter of langere tijd gewoon uit, weg, kapot. Gemeente, een religie in stand houden is niet zo moeilijk. Dat betekent dat je God probeert te bewegen aan jouw zijde te komen. En de kerk zit vol met mensen die religieus zijn. Ik generaliseer nu. En ik overdrijf misschien ook wel. Maar ik zeg het toch bewust zo. In de kerk zijn we heel goed in religie in stand houden. En dat ook op anderen overbrengen. Met name mensen die af en toe over de drempel van de kerk komen. En die wij eigenlijk met grote ogen aankijken. Kan dat wel? Past dat wel? Begrijpt u? Een relatie is wat anders hoor. Wat is nou het aangename van een goed huwelijk? Dat je mag zijn wie je bent. Ook met je falen. En ook als je valt. Trouw. Die draagt de relatie. Nou, hier is een trouwe God aan het woord. En op de eerste zondag van het nieuwe jaar reikt hij de hand. En misschien moet ik wel tegen u juist zeggen die de hand in de hand van de Heer heeft gelegd. Maar ondertussen met die hand alweer allerlei dingen aan het doen bent. Kijk eens naar de hand van de Heere. Hij is uitgestrekt. Geef de Heere de hand. Geldt dat ook voor mij? God is genadiger dan u denkt hoor. Moet u eens kijken naar Golgotha. Het kruis waar de Heer Jezus met zijn handen uitgebreid aan sterft. Doorboorde handen, middelaarshanden, milde handen. Die handen worden uitgestrekt. En die handen hebben 33 jaar lang het onreine aangeraakt. En het verachten uit de duisternis getrokken. Daarom kwam Jezus gemeente op aarde, om met zijn handen goed te doen.
En om zijn handen uit te strekken. En dienaren van het woord. Waar ook en wie ook. Die zijn eigenlijk niet anders dan, ja, dan een verlengstuk van die hand van God. Hè? Die hand van God die uitgestrekt is. En u ziet die hand van God niet. Maar die hand van God wordt verkondigd. En die wordt zonder onderscheid vanmiddag naar u toegestoken. Waarom? Omdat God weet dat het echte geluk ligt in die innige relatie met Hem. En dat gaat God werkelijk aan het hart. Dat zijn volk zich van hem afkeert. En ging het ons maar meer aan het hart. Dat wij zo makkelijk bij God vandaan kunnen dwalen. Maar het gaat God wel aan het hart. Geef de Heere de hand. Bekeer je tot mij. Wend je om. Doe niet zo dwaas. En kom zoals je bent. Geef mij je hand. En daarmee je hart. Dat is de nodiging. En dan komt er nog wat bij. Want van het een komt het ander. Geef de Heere de hand. Ja, wat is de bedoeling? Nou, die mensen die die uitnodiging krijgen, die moeten in beweging komen. Letterlijk in beweging komen. Ze moeten komen naar het heiligdom. In Jeruzalem. Wat de Heere geheiligd heeft tot in eeuwigheid. De deuren van de tempel kunnen dan wel dicht gedaan zijn. En het huis van God kan dan wel ontwijd zijn. Maar het is nog wel de plaats die God geheiligd heeft. Apart gezet heeft. Kom. Het kon dus niet zo zijn dat iemand zei, nou bedankt voor de uitnodiging, prima. Fijn dat we zo God hebben, goed te weten. Maar ik zet mijn leven door. Een God van erbij, zeg maar. Een God die een toevoeging is. Nou, we zitten midden in de tijd van nu. Een God die je erbij pakt. Een God die precies past. Die jou niet in de weg zit, maar die jij, als je het nodig vindt, nodig acht, erbij kunt betrekken bij je leven. En dat hoor je dan ook zeggen, ik heb een lijntje met boven. Ik ga niet naar de kerk. Je kunt geloven buiten de kerk. Ik bid. En ik geloof ook in een God. Een lijntje met boven. Nou, God gaat voor een relatie, zou ik willen zeggen. En niet voor een lijntje. God gaat voor een band. Voor een hechte verhouding. Voor een intieme relatie. Voor verborgen omgang. En niet voor nu en dan God erbij betrekken. Met name als het tegenzit. Kom naar het heiligdom. Kom. Ja, het is dus ook gewoon je verantwoordelijkheid nemen, ja. Inderdaad. Inderdaad. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. In vers 11 lezen we dat. Sommigen vernederden zich en kwamen. Dat is blijkbaar de weg waarin je komt. De weg van vernedering, van verootmoediging, van schuldbewust en verslagen naar het heiligdom gaan. Anders word je een fariseetje. En die zit ook in de kerk. Fariseetjes. Die komen. En die willen graag gezien worden door de mensen. En de tollenaar komt ook. Komt omdat hij weet. Er is een geheim. In het heiligdom gaat het om wat God in de Heer Jezus Christus doet. En daar vind ik als arme zondaar. Mijn redding. En mijn zaligheid. Nou, u voelt de vraag aankomen natuurlijk. Hè? Hoe gaat u naar de kerk? 2019, bent u van plan om te komen? Ja, natuurlijk, zegt u. Wat denkt u? Anders hebben de ouderlingen het wel over straks, op huisbezoek. Natuurlijk kom ik. Nou, fijn. Doe dat vooral. Maar hoe? En waarom kom je eigenlijk? En je kunt ook komen voor het ritueel. Ik hoop niet dat ik het over jou heb en over u heb. En toch zou ik willen vragen, mag dat? Om eens even na te gaan of dat misschien bij u erin geslopen is. Bepaalde gewoontevorming. Je komt omdat je gewoon bent om te komen. Zo deden je ouders het. Zo heb je je kinderen bijgebracht. En je hebt nog nooit overwogen om niet te komen. Maar waarom kom je eigenlijk? En wat kom je hier doen? Waar is de kerk voor bedoeld? Waar is het heiligdom voor bedoeld? Om je een goed gevoel te bezorgen dat je er weer gekomen bent. Je geweten gesust is. Dat je geen dienst overgeslagen hebt. En dat op huisbezoek misschien ook kunt vertellen. Ik doe er alles aan. Ik heb geen dienst overgeslagen. Waarom kom je naar de kerk? Nou, laten we het anders vanuit een ander perspectief zeggen. Waarom laat God het voortbestaan? De gemeente. En waarom laat hij de gemeente samenkomen? Omdat God wat op zijn hart heeft. En dat wil hij delen. Wat wil hij delen? Zijn zoon. Kom naar het heiligdom. Want daar is hun zoon te krijgen. Gratis en voor niets. Jezus Christus wordt u gegeven, uitgedeeld. Hij reikt ons de hand en hij vernieuwt onze harten. En als iemand nou zegt, dominee, dat moet je geloven. Dan zeg ik, dat is waar. Dat moet je nou inderdaad geloven, ja. Maar weet je waar dat geloof ontstaat? Het geloof ontstaat daar. Waar Gods barmhartigheid jou voor ogen geschilderd wordt. En jij ontdekt gered zijn, met God leven, met hem omgaan, is geen kwestie van mijn best doen, maar is leven van wat hij te bieden heeft. Vroeger zeiden ze het zo treffend en heel mooi. God neemt redenen uit zichzelf. Hij komt met zichzelf en om zichzelf en hij trekt je erbij. Waarbij? Bij al die mensen die leven van genade. Dat is een heel ding hoor, om te leven van genade, want dat gaat niet alleen in tegen jezelf, het gaat ook in tegen de geest van de tijd die je inademt. Jonge mensen, jullie hebben ook waarschijnlijk best wel mee te stellen, denk ik. In de maatschappij gaat het om presteren, hè? Wat je kunt. En wat je aan kunt. Misschien typeert dat wel de sfeer op je werk. Bedrijf waar je werkt, collega's met wie je samenwerkt, dat zijn allemaal mensen die gaan voor het ultieme. En voor je het weet zit je in die rat race. Doe je mee. Presteren, tot je erbij neervalt. En als je erbij neervalt, blijkt de wereld zo hard te zijn. Voor jou 10 anderen. Je ligt geveld. Jonge mensen, ik hoop dat je ontdekt hebt dat de kerk een plek is waar je dat mag afleren. Genadig mag afleren. Kerk is geen plaats om te presteren. Kerk is een plaats om van genade te leven. Nou, er is geen grotere verademing denkbaar dan in de kerk te komen en te ontdekken dat Heer Jezus Christus een zaligmaker is van zondaren. En dat die boodschap je steeds weer moet horen en je hart mag drukken. Kom tot zijn heiligdom. God heeft je wat te melden. Hij wil zijn zoon kwijt. Hij wil je vernieuwen. Je denken vernieuwen. Je gevoelsleven vernieuwen.
Waarom? Omdat het hem gaat om de relatie en niet om de religie.
Je komt hier niet om een gemeente in stand te houden. Althans, dat is niet de eerste en de belangrijkste reden.
Christus.
Om hem gaat het. En daarom het laatste ook. Dien de Heere.
Ik heb al gezegd, het gaat niet om de rituelen. Het gaat om het hart.
Om het dienen van hem. En dat is dan uiteindelijk ook de spits van die uitnodiging. Laat ik nog even het voorbeeld voor de kinderen naar voren halen waarmee ik de preek begon. Stel, jij komt thuis en je hebt een uitnodiging van je vriendje gekregen voor zijn verjaardag. En je overhandigt die uitnodiging aan mama en mama leest de uitnodiging voor. Je bent dan en dan welkom, je wordt thuisgebracht. Maar wat doe je dan? Je bent blij dat je die uitnodiging gekregen hebt. Wanneer is het feestje, mama? Wanneer mag ik komen? Nog 2 dagen. En dan ga je er naartoe. Nou, en dan brengt mama jou er naartoe. Of je gaat mee met de moeder van het vriendje wat je uitgenodigd heeft. En dan kom je binnen en wat ga je dan doen? Ga je dan als een pilaar daar staan? Nou ja, misschien vind je het een beetje spannend, hè? Dat kan natuurlijk. Je even de kat uit de boom kijkt en... Maar na verloop van tijd ga je meedoen met het spel. Dat is de bedoeling ook. Die uitnodiging die werd overhandigd om jou te betrekken bij dat feestje. Je mag meedoen met die speurtocht die is uitgezet. En dat is natuurlijk de vreugde. De vreugde van het kind wat centraal staat, wat de uitnodiging verstuurde. De vreugde ook van alle die kwamen. Het wordt een prachtige middag. En aan het eind van de dag is iedereen blij. Wat was het fijn.
De uitnodiging die uitgaat in heel Israël. Is erop gericht. Dat het leven. Van de Israëlieten. Weer gaat leven. Dat mensen. Niet als dwazen over de aarde gaan. Ook niet alleen dat de rituelen weer op gang komen en de tempeldienst weer gaat draaien. Want daar hebben de profeten de vinger ook gedurig bij gelegd. Dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Het gaat God om het hart. Dat je leven een leven wordt. Van tasten en vragen naar zijn wil. Dien de Heere. Wat is dienen? Dienen is aan God verkleefd raken. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik haal het huwelijk er nog maar even bij. En na verloop van tijd, na een paar jaar, in een goed huwelijk althans, raak je met elkaar verstrengeld. Je raakt op elkaar ingespeeld. Je raakt aan elkaar verkleefd. Je kunt je niet meer losdenken van de ander. En alle keuzes die je maakt, die worden ook deels ingegeven door wat de ander ervan vindt. Er is geen terrein in je leven waarvan je vrouw niet weet. Toch, mannen? En andersom. Wat is christelijk leven? Dat is het alle terreinen van het leven. Voor God open en bloot liggen. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik heb u ontdekt als de ware en betrouwbare. U bent mijn God, ik zal u loven. Ik wil u dienen. Een leven lang. Alles wat u voor mij gedaan hebt... In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het verlossingswerk. Dat vraagt om een reactie.
een leven van dienen. Dat is de grootste vrijheid die je maar kunt denken. De grootste vrijheid is als je verlost wordt van de zonde en een kind wordt van God. Van slaaf van de zonde, dienstknecht van Jezus Christus. En die wil van God, ja, dat is niet iets, dat is geen boek wat je op zak hebt en wat je af en toe uit je broekzak haalt om die moeilijke situaties een bladzijde op te zoeken. Nee, dienen van de Heere, dat is leven omgaan met Hem. Vanuit de verborgen omgang. 'S Morgens weet je het niet. Je zoekt raad bij Hem alleen. Heere, laat mij niet mijn lot beslissen. Leer mij volgen. Dienen. Daarom kwam Jezus. Zacharias zingt ervan. Hij is verschenen, de opgang uit de hoogte. In het duister om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Opdat wij Hem zouden dienen. Zonder vrees. Dienen. Gemeente, dit heeft verschillende mensen geraakt. Het is waar. Er zijn ook mensen geweest die deze uitnodiging weggelachen hebben. Vers 10. Ephraim, Manasse, Zebulon, maar men lachte hen uit en bespotte hen. Dat kan dus, hè. Dat kan dus. En ik zou maar zeggen, zo kun je als mens met God omgaan. En met zijn uitnodiging. Je zet ze gewoon aan de kant. Je lacht het weg. Je bespot het. Je maakt het verdacht. Je zegt die uitnodiging is veel te royaal. En dat gaat veel te snel en veel te makkelijk. En je zet het aan de kant. En je leeft je leven voort. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van hen. Er komt dat op gang. Ook in de gemeente van Kralingseveer. Omdat de Heilige Geest levend maakt. En met de uitnodiging ook zijn wonderlijke kracht vergezeld laat gaan. Zij die niet willen, worden gewillig gemaakt. En ze gaan achter hem aan in het spoor van de koning. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Dat is wat God op zijn hart heeft in het nieuwe jaar. Nou gemeente, u moet wel heel goede redenen hebben, hebt u ze nog? Om deze uitnodiging te laten voor wat het is. Om hem te verscheuren. Of om die uitnodiging dood te zwijgen. Als je de stem van God vandaag hoort. En je hebt hem gehoord. Laat je leiden. Geloof. Dit heil. Een troostrijk woord. Amen.